Goedemorgen. Inderdaad, Ezechiël 37 gaan we samen lezen. Vorige week hebben we de opstanding van de Heer Jezus gevierd. De Messias die is opgestaan. En vandaag kijken we naar opstandingsbelofte voor het volk Israël. En dat doen we aan de hand van een visioen uit het Eerste Testament van de profeet Ezechiël. Ezechiël 37, vers 1 tot 14, en daarna gaan we verder bij vers 21. En ik wil ieder aanmoedigen om met respect en aandacht het woord van God te beluisteren en mee te lezen. Ezechiël 37, vanaf vers 1. De hand van de Heere was op mij, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. En ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. En ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. En zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opreizen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe opreizen. Mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere ben die dit gesproken heb, spreekt de Heere. Vers 21. En spreek tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben en ik zal hen reinigen. Dan zullen ze een volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En zie, mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot een eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot een eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Tot zover de profetie uit het woord van God. We gaan met elkaar kijken naar wat is dit visioen. Het is net eigenlijk al heel mooi aanschouwelijk aan de kinderen uitgelegd. Dus ik ga daar snel doorheen. Ten tweede kijken wij naar een spannender punt. Wat is de betekenis van dit visioen? Wat heeft dit visioen nu te zeggen? En tot slot kijken wij wat heeft het ons te zeggen? Wat betekent het voor ons? De gemeente van de Heer Jezus Christus. Zie je ze daar zitten? Aan een soort kanaal is het, de Kebar. Het zijn Joodse ballingen in groepen weggevoerd uit Israël. Ze zijn daar verstrooid. De woorden van God dat Israël bij ongehoorzaamheid over de aarde verspreid zal worden, Deuteronomium 28, zijn waar geworden. En Ezechiël is een van de Joodse mannen die in ballingschap is gevoerd. Eigenlijk is Ezechiël een priester, wist je dat? Hij is eigenlijk een priester. Maar nu hij een asielzoeker is in Babylon, kan hij geen dienst doen in de tempel, maar God roept hem als profeet. En hij krijgt visioenen te zien en moet de boodschap aan het volk van God vertolken. Een boodschap van oordeel enerzijds en een boodschap van hoop. Soms, jongens en meiden, krijgt de profeet Ezechiël ook hele bijzondere opdrachten. Zoals dat hij bijvoorbeeld 13 maanden half naakt op straat ligt. Als een teken voor Israël. Ezechiël hoofdstuk 4. Misschien moet je het vanmiddag aan tafel eens lezen met je ouders. Telkens in de profetie van Ezechiël komt de geest van God op hem. Heel vaak staat er dan, zoals ook aan het begin van hoofdstuk 37, de hand van de Heere was op mij. Deze keer wordt hij in de geest in een vallei geplaatst, die vol met botten ligt. Gods hand leidt hem om de vallei heen en hij ziet daar heel veel botten die erg droog zijn. De profetie, kijk naar de tekst, zegt het waren er erg veel, zeer veel en ze waren ook zeer droog. Het is een soortje slagveld waar allemaal, let op, gedode mensen liggen. Ze worden niet doden, maar gedoden genoemd. Het is een soort massagraf. Volgens Joodse traditie, en trouwens ook volgens christelijke traditie, gaan we met de lichamen van gestorven mensen respectvol om, omdat we niet geloven dat dood dood is. Een massagraf is dan een diepe menselijke vernedering. Een schande voor Joden om niet of slechts half begraven te worden. Massagraven en dorre botten, ze staan eigenlijk symbool voor Israëls benauwdheid. Wij denken, als we dit horen, natuurlijk aan de Holocaust, waar in de vorige eeuw 6 miljoen Joden stierven, veelal in ballingschap, in concentratiekampen, gedood. Het woord van God noemt ze in Psalm 44 en in Romeinen 8, slachtschapen. Doods en door. Ezechiël, als hij naar die verzameling botten kijkt, kan maar één conclusie trekken. Het volk is uitgeroeid en ten dode opgeschreven. Hier ruik je de stank van de dood. Dit visioen is een van de bekendste visioenen uit het Oude Testament geworden. Als je in Jeruzalem bent, staat er op een hele grote menorah voor de Knesset een afbeelding van Ezechiël en de dode mensen, de dorre vallei met de dorre beenderen. En Ezechiël krijgt een indringende vraag, moet je je eens voorstellen, verplaats je eens in de profeet. God vraagt hem daar in de geest, zullen deze beenderen tot leven komen? Je kijkt daar naar een massagraf met allerlei botten kriskras door elkaar. En natuurlijk zou het antwoord van Ezechiël moeten zijn, nee, deze botten komen niet meer tot leven. Maar hij zegt, u weet het. Het is een soort gelovig antwoord waarin hij het in de hand van God laat. Hij laat de uitkomst aan een soevereine God. En dan volgt de opdracht van God, profeteer dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Hij moet dorre botten oproepen om te luisteren naar God. Dat kan helemaal niet. Botten hebben geen oren en helemaal niet als ze dood zijn. En toch, ze moeten luisteren, want God zegt er gaan pezen, vlees en huid en zelfs een levende geest in jullie komen. En Ezechiël, prachtig, prachtig, hij gehoorzaamt. Dit is een man van God die doet wat God van hem vraagt. En wat zit er een kracht in het woord van God? Stel je even voor, doe je ogen even dicht. Terwijl Ezechiël daar profeteert, hoor het woord van de Heere, hoort hij een gekraak en een gepiep en een geschuif en ziet hij die dorre, dode botten naar elkaar toe kruipen en binnen no time is het een gedruis van duizenden botten die elkaar opzoeken en zich tot complete skeletten vormen. Elke bot vindt zijn juiste plek. Er ontbreekt er niet één. En terwijl Ezechiël naar dat schouwspel kijkt met dat oorverdovende geluid en gedruis, ziet hij op die complete skeletten, nota bene, pezen en vlees en zelfs huid erop komen. Gave lichamen. Niet alleen skeletten, maar ook vlees en bloed zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn nog dood. Dit is de eerste fase van de profetie. Hier zetten we even de profetie op pauze. Dat doet het woord zelf. Dit is deel 1. Onthoud dat even goed. En dan volgt deel 2 van de opdracht. Zeg tegen deze geest, zo zegt de Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. En dan volgt het tweede wonder, de lichamen komen tot leven. En ze gaan staan. En Ezechiël omschrijft het als een zeer groot leger. Na 2 profetieën is de dode vallei veranderd in een vallei met een groot volk. Een levende mensenmenigte. Wie had dat kunnen denken? Als God zijn stem doet horen in Israël, dan zien wij al zijn luister en macht. Kom naar de heilige berg van God. Zing dit feestlied in de nacht. Hij is de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord in de sterkte van zijn woord. De machtige van Israël. Oké, dit is het visioen. Deel 1. We gaan naar deel 2. Wat heeft dit ons te zeggen? Wat heeft het Israël te zeggen? Dat is de eerste vraag. Dit visioen is door de tijd heen op allerlei manieren uitgelegd. Allerlei theologen, voorgangers, dominees, predikers hebben er allerlei betekenissen aan gegeven. Ik noem je er een aantal. Sommigen zeggen, Ezechiël 37 is een plaatje van de wedergeboorte. Hoe God een dode ziel tot leven wekt. Hoe je gered wordt als de geest van God in je komt en je tot leven komt. Anderen zeggen, nee, het gaat hier niet over de bekering van de ziel, het gaat hier over lichamen. Dus ik denk dat Ezechiël 37, zo zeggen anderen, de opstanding van de doden aan het einde der tijden bij de wederkomst symboliseert. De doden zullen opstaan. Weer anderen, bijvoorbeeld Whitfield en Wesley, opwekkingspredikers, die zeggen, nee, Ezechiël 37 is een profetie over de herleving van de kerk. Dode mensen, ingeslapen gelovigen wereldwijd, die door de kracht van de geest worden opgewekt. Nou, het is eigenlijk wel logisch dat ze dat dachten. Whitfield en Wesley leefden ten tijde van de Great Awakening, waarin Engeland en later in Amerika duizenden, met name jonge mensen, krachtdadig tot bekering kwamen. Revival. Ja, dan snap je wel dat zo'n hoofdstuk natuurlijk resoneert. Jongeren die niet naar God vroegen, die gewoon voor de kroeg en voor de wereld leefden, deden alles wat God verboden had, die kwamen tot bekering. In de tijd van Whitfield en Wesley liepen de gevangenissen leeg. Ik bedoel, er werden nauwelijks meer mensen gearresteerd, want er was echt een grote reformatie onder het volk. En als zij in die tijd dit hoofdstuk lazen, dachten ze aan revival, aan herleving. Nou, eigenlijk kun je met die 3 uitleggen die ik net genoemd heb, kun je best wel wat. Je kan wel wat zeggen over wedergeboorte, over de opstanding van de doden, over herleving. Maar dit is niet de eerste betekenis. Dit visioen legt zichzelf uit. Het heeft een bijsluiter, zou je kunnen zeggen. En als je je Bijbel nog voor je hebt, Dan moet je eens kijken naar vers 11 tot en met 14. Daar wordt het visioen eigenlijk uitgelegd. Ik heb jullie net de eerste verse eigenlijk laten zien, vers 1 tot 10. Maar vanaf vers 11 volgt er een uitleg. En vanaf vers 15 volgt daarop nog een toelichting. En weet je wie dat goed gelezen had? Is bijvoorbeeld de baptistenprediker Spurgeon. Weet je wat hij zegt? Ik citeer Spurgeon. De eerste en voornaamste bedoeling van Ezechiël was om over Israël te spreken. Hoewel het niet verkeerd is om een Bijbelgedeelte in de meest ruime zin toe te passen. Ik noemde daar net drie voorbeelden van, hè? Dat je het ruimer toepast. Spurgeon zegt dat is niet verkeerd. Toch, zegt hij, acht ik het verraad aan het woord van God om de eigenlijke bedoeling van een tekst te negeren en onmiddellijk over te gaan tot een afgeleide toepassing van dit gedeelte. Conclusie, samen met Spurgeon, hier in de Baptistengemeente op Urk. Je kan vanuit dit gedeelte best wat zeggen over wedergeboorte. Je kan best wat zeggen over de opstanding van de doden. En je kan met Whitfield en Wesley best wat zeggen over revival en opwekking. Maar dat is niet de eerste betekenis. We moeten eerst de eerste betekenis onderzoeken. En Spurgeon zegt, die heeft alles te maken met Israël. Laten we naar de bijsluiter kijken, vanaf vers 11. We kijken er gewoon eventjes wat staat er, vers 11. Wat staat daar letterlijk? De botten zijn het huis van Israël. Nou, dat verklaart al een hoop. Dat is één. Het gaat daar niet over heidenen. Het gaat hier over heel het huis van Israël. In vers 12 en 13 staat mijn volk. En staat zelfs, ja, staat twee keer mijn volk. Wat ook opvalt is dat in vers 11 staat heel het huis van Israël. Het gaat hier niet alleen om de twee stammen of alleen om de tien stammen. Het gaat om 10+2. Dat is 12 stammen. Vers 22, je hebt je Bijbel voor je, hè? Vers 22 beschrijft het als een herenigde natie. Twee stukken hout die tot één volk worden. 12 bestaande uit 10 en 2. Nog iets uit de bijsluiter, ook nog steeds vers 11. Er wordt daar gesproken over dorre beenderen die moedeloos zijn. Zij zeggen, onze hoop is vergaan en wij zijn afgesneden. Israël lijkt gewoon van de kaart. Er is geen toekomst meer voor Israël. Tijdens de ballingschap. Hun geliefde stad Jeruzalem was gevallen. De tempel was verwoest. En het land was bezet. Ezechiël sprak echt over Israël. Israël in ballingschap. Vers 12 zegt dat de botten tot leven komen, dat wil zeggen, dat betekent de wederopstanding van Israël en hun terugkeer naar het land. Vers 13, als ik uw graven open doe en als ik u uit uw graven doe oprijzen. Vers 12, ik zal u brengen in het land van Israël. Dus het gaat hier over een fysiek, geografisch land, het land Israël. Het beloofde land, daar aan de Middellandse Zee, zoals God dat aan Israël had gegeven. Vers 22, een paar versen verder, spreekt zelfs over de bergen van Israël. Ik zou niet weten hoe je dat moet vergeestelijken. De bergen van Israël, wat zijn dat? Ja, dat zijn de bergen van Israël. Toch? Dat is geen hogere wiskunde. En dan vers 14, laatste stukje van de bijsluiter. Daar staat, ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. Daar wordt gesproken over een geestelijke opstanding. U zult innerlijk tot leven komen. Want, er staat bij, meerdere keren in dit visioen, jullie zullen erkennen dat ik de Heere ben. En dat is een geestelijke verandering. Jullie zullen erkennen dat ik God ben. Dus wat betekent deze profetie allereerst? Ik vat het samen. Eén is, God zal Israël fysiek terugbrengen in het land. En twee is, God zal Israël geestelijk tot leven brengen door hen zijn geest te geven, zodat ze de God van Israël zullen erkennen en hun herder, de knecht van David, hen zal wijden. De betekenis. Dan is de grote vraag, en nu wordt het nog een beetje spannender, Op welke tijd heeft dit betrekking? Wanneer is dit gebeurd? Of wanneer gaat dit gebeuren? Goeie vraag, toch? We willen de Bijbel ook toepassend lezen. Niet alleen op onszelf. Daar zeg ik op het eind nog 1 minuut wat over. Het gaat hier nu vooral om Israël. Het vraagt vanmorgen een beetje volwassenheid. Een beetje van, wat gaat niet direct over jou, hè? Het is niet direct een aai over je bol voor jou. We gaan meeluisteren. De belofte van God voor Israël. Dit is de vraag. We weten nu wat de profetie is. We hebben genagedacht over wat de profetie betekent. Herstel, terug naar het land, maar ook geestelijk herstel. Dan is nu de volgende vraag, wanneer gaat dit gebeuren of wanneer is dit gebeurd? Weet je, als we profetieën lezen, moeten we oppassen dat we niet te kort door de bocht gaan. Iemand heeft ooit gezegd, dat vind ik heel mooi, profetie is als een bergmassief. Als je naar de Italiaanse Alpen gaat of naar de Zwitserse Alpen en je komt op 50 kilometer afstand aanrijden, dan zie je allemaal bergtoppen zo naast elkaar. Een massief noemen we dat, hè? En dan denk je, joh, die staan daar mooi op een rijtje zo, 1, 2, 3, 4. En als je een beetje gelezen hebt in reisgidsen, dan weet je dat dit de Matterhorn is en dat de Eiger en dat de Jungfrau Joch enzovoort, hè, in Zwitserland. Dan weet je ze. Maar als je dichterbij komt, dan staan ze niet meer op een rijtje. Dan komt er een soortje relief in dat bergmassief. En dan ga je de ene voorbij en dan kom je in het dal en dan ontdek je een volgende en dan een volgende. En dan zie je eigenlijk steeds meer. Vanaf een afstand leek het allemaal één streep, één massief met meerdere spitsen. Maar kom je dichterbij, dan is het eigenlijk een landschap waar je doorheen trekt. Snap je? Zo is het ook met profetie. Profetie heeft heel vaak niet één vervulling, maar door de tijd heen zie je meerdere vervullingen. Ik denk dat dat ook voor dit visioen geldt. Misschien zeg je, leg dat eens uit. Leg dat dan eens uit, toegepast op Israël. Ik ga mijn best doen. De eerste vervulling, wat mij betreft, is de tijd van Ezechiël. Ze waren daar in ballingschap in Babylon en Ezechiël profeteert aan dit volk dat zij terug zullen keren na 70 jaar in ballingschap te zijn geweest. En, lieve mensen, dat is ook gebeurd onder Ezra en Nehemia. En een deel van de profetie is toen in vervulling gegaan. Wat? Nou, bijvoorbeeld, vers 22, dat ze na de terugkeer uit ballingschap geen twee rijken meer waren. Bij Ezra en Nehemia werd het volk weer één rijk. Weet je wat ook gebeurd is? Vers 26 en 27. Ten tijde van Ezra en Nehemia is de tempel herbouwd. Ezra. En zijn de muren weer opgetrokken. Nehemia. Weet je wat er ook gebeurd is bij Ezra en Nehemia? Nehemia hoofdstuk 8. Dat moet je dan vanavond bij het eten maar lezen. Toen kwam er een geestelijke opwekking. Nehemia 8 beschrijft een opwekking. Als het volk het loofhuttenfeest viert, ze horen de wet van God. Ze beginnen te huilen vanwege zondebesef. Maar de priesters en de levieten zeggen, niet huilen, want vandaag vieren we Sukkot. Vandaag moeten we vreugdevol zijn, want Nehemia 8, de vreugde van de Heere is jullie kracht. Echt waar, die terugkeer van het volk Israël uit ballingschap naar Israël ten tijde van Ezra en Nehemia was de eerste vervulling van dit visioen. Maar niet alles is toen vervuld. Ze hebben niet het hele land ingenomen. Er zijn in Babylon nog heel veel ballingen achtergebleven. En de geestelijke vernieuwing van Nehemia 8, die had maar weinig impact. Als je doorleest, kalfde het daarna weer heel snel af. En, vers 28, deze profetie belooft dat de heidenvolken Israël zouden erkennen als het volk van God. Dat is niet gebeurd. Ten tijde van Ezra en Nehemia. Dus je moet zeggen, deze eerste vervulling is een gedeeltelijke vervulling. Nou zeg je, heb je er nog meer? Nou, ik niet. Maar ik denk dat er wel meer te zeggen is. En ik noem je een tweede vervulling van deze profetie. En ik hoop dat je met me meegaat. Hier zie je dan de trouw van God. Eigenlijk wandelen we door het bergmassief van de vervulde profetieën. Oké? Twee. Dat is de vervulling tijdens het Pinksterfeest, het wekenfeest, Shavuot, nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Wat gebeurde er? Let op, let op. Ik hoop dat je mee kan nog. De Joden kwamen in Handelingen 2 massaal naar het tempelplein. Toch? Kappadociërs, Frigiërs, Elamieten. Al die moeilijke namen die je vroeger moest voorlezen uit Handelingen 2. Die kwamen allemaal naar Jeruzalem, op het tempelplein. Weet je waarom? Net als elk jaar op het wekenfeest kwamen ze daar samen. En weet je wat er toen gebeurde? Toen werd Gods geest uitgestort en begonnen de apostelen en anderen te profeteren. En kwam er echt een opwekking in het Messias vijandig gezinde Jeruzalem. Heel veel Joden, 3000 kwamen toen tot bekering. Weet je wat er toen is vervuld van deze profetie? De beloofde koning is gekomen, Davids zoon. God heeft vanuit de hemel zijn geest gegeven. Ik zal mijn geest in u geven. Nou, als dat ergens in vervulling is gegaan, is het in Handelingen 2. Toen heeft God zijn geest uitgestort. Er was nog geen heiden in Jeruzalem te bekennen. Wij denken vaak dat het al gaat over de heidenen. Maar het was een Joods feest. Een geestvervuld Sukkotfeest, zou je kunnen zeggen. En heel veel mensen kwamen tot wedergeboorte. Werden van geestelijk dood, geestelijk leven. Ezechiël 37 wordt ook gedeeltelijk vervuld in Handelingen 2. Een Joods Pinksterfeest. Opvallend. Vind ik opvallend. Dat gebeurde in twee fases. 1. De Joden kwamen naar Jeruzalem. Messias, ongelovig, bracht God hen in Jeruzalem voor het feest. Ik zal jullie in jullie land brengen. Ze kwamen van de landen van rondom. Uit allerlei gebieden. Elamieten, Frigiërs, Kappadociërs. Die kwamen met een lange reis naar Jeruzalem. Ik zal jullie in jullie land brengen. Eerste fase. En toen op die morgen, de morgen van Sukkot, stortte God zijn geest uit. En kwamen ze geestelijk tot leven en werden gedoopt. 3000 in twee fases. Gedeeltelijke vervulling. Is daarmee de profetie op? Ik zou die vraag met nee willen beantwoorden. Ik geloof dat deze profetie ook nog betrekking heeft op de toekomst. Onder andere omdat er een aantal delen van de profetie niet vervuld zijn ten tijde van Ezra en Nehemia en niet vervuld zijn ten tijde van het Pinksterfeest in Handelingen 2. En dat brengt ons nu naar een toekomstige vervulling. De derde lezing is de toekomst van Israël, die dan zou gaan over een nationale terugkeer naar het land en een geestelijk herstel. In de eindtijdrede van de Heer Jezus blijkt dat aansluitend aan zijn wederkomst het volk verzameld zal worden. We lezen Matteüs 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Nee, dat komt je bekend voor, toch? Van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. Ezechiël 37 spreekt vers 9 ook over vier windstreken, waarvanuit de Heere de geest in de gedoden laat blazen en waardoor het volk geestelijk tot leven komt en terugkeert naar het land. Sommige theologen zeggen dat gaat in de toekomst helemaal vervuld worden. Maar zij zeggen, dit zal gebeuren bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Als hij zijn koninkrijk gaat vestigen, dan zal hij op een bovennatuurlijke manier door de engelen Israël rond de Messias verzamelen en nationaal en geestelijk herstel brengen. Met andere woorden, Ezechiël 37, die nationale terugkeer en die geestelijke terugkeer, die vinden op één moment plaats. Als Jezus terugkomt, dan komen de Joden naar Israël. Dan komen ze tot bekering, op één moment. Er zijn ook anderen die zeggen, ja, Zeker deze profetie heeft ook een toekomstig aspect, maar misschien kan je dat nog wel onderverdelen. Zij zeggen, stap 2, dat geestelijk herstel, dat zal inderdaad komen als Christus verschijnt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en Israël rouw zal bedrijven. Romeinen hoofdstuk 11, dan zal heel Israël zalig worden. Maar zij zeggen, die eerste stap, dat ze als het ware hun leven, hun lichamen weer levend worden en terugkeren naar het land, dat zien wij nu al gebeuren. Zij zeggen eigenlijk, er is een nationaal herstel, het land herstelt, en dan volgt die tweede fase van de profetie, dan komt er een geestelijk herstel. Daarom pauzeerde ik net even, weet je nog? Het eerste stukje, botten, vlees, huid. En dan zegt Ezechiël, maar ik zie nog geen geest. En dan zegt hij, je moet nog een keer profeteren. Nou, zeggen ze, eigenlijk zien we dat nu al gebeuren richting de toekomst. Misschien zeg je, wat zien we dan nu gebeuren? Wat zien we dan nu? Nou, ik zou je even willen herinneren aan het dieptepunt van de Joodse geschiedenis in 1945, toen het uitgemoord en weggevaagd leek. Toen ontstond plotseling, als door een wonder, inmiddels wordt het door heel veel mensen, ook door heel veel Nederlanders, niet meer als een wonder gezien, maar bijna als een criminele daad. Maar we hebben het decennia lang voor een wonder gehouden. En het is ook een wonder dat toen plotseling, niemand had het ooit gedacht, de Joodse staat terugkeerde, 1948. Ben-Gurion riep wereldwijd de Joden op om terug te keren, terwijl hij, laat me dat eens even zeggen vanmorgen, de Arabische bevolking de kans bood om in Israël te blijven wonen. Dat is trouwens tot op de dag van vandaag zo. Inmiddels, 75 jaar later, woont de helft van de wereldwijde populatie van Joden inmiddels in het beloofde land. Dat was 70 jaar geleden, 75 jaar geleden, ondenkbaar. Als je dit 100 jaar geleden had gezegd, in de politiek had niemand dat gedacht. Israël was een moeras, het land Israël door vreemde volkeren bezet, en Joden waren verspreid in ballingschap. Aan de Kebar, ver van huis, in de diaspora. Als je in Jeruzalem bent, heb je het Yad Vashem, dat is het Holocaust Museum. En daar staat op de parkeerplaats, moet je maar eens googlen vandaag, een heel groot standbeeld, zo over de parkeerplaats heen. En daar staat een quote uit Ezechiël 37. I will put my breath into you and you shall live again. De Joodse lezing van deze profetie is, God zal zijn dode, gedode mensen terugbrengen naar het land Israël. Hoe je het ook precies duidt, het is wel een bijzondere tijd. Wij zien profetieën werkelijkheid worden. Wij denken misschien, ja, Israël is dat landje daar aan de Middellandse Zee, maar eeuwenlang was daar geen sprake van. Maar nu zien we het land Israël, hoewel zwaar bevochten en aangevallen en onder een vergrootglas en onder toenemende internationale kritiek, maar toch het land Israël leeft, het wordt weer bebouwd, de woestijn gaat bloeien en er komt weer leven. Duizenden Joden keren terug. Ik ken een lied dat zingt, beloften van duizenden jaren oud, ze worden nu werkelijkheid. Het Joodse volk keert weer terug naar huis, het wonder van deze tijd. Zo zien we Gods woord in vervulling gaan. Alles gaat volgens zijn plan. Zijn koninkrijk komt en er is geen macht die dat nog verhinderen kan. Weet je wie dit ook heeft geprofeteerd? Of wie deze profetie ook heeft geduid? Dat was Spurgeon. Weet je wat hij zei? In de 19e eeuw. Hij zei, Israël is heden ten dage verdwenen van de wereldkaart. Haar zonen zijn verstrooid. Haar dochters wenen aan alle rivieren van de aarde. Haar lied is verstomd. Er regeert geen koning in Jeruzalem. Er zijn geen leiders onder de stammen. En toch, zo schreef Spurgeon, zij zal worden hersteld. Opgewekt als van de doden. Als haar eigen zonen alle hoop hebben opgegeven, zal God aan haar verschijnen. Ze zal opnieuw worden samengevoegd. Haar verstrooide botten worden bij elkaar gebracht. Er zal weer een nationale regering zijn met een politieke structuur die daarbij hoort. En een koning zal regeren. Israël, zo zegt hij, is nu uitgesloten uit haar eigen land. Haar zonen sterven ver van haar heilige kusten, ver verwijderd van het heilige land. Maar, zegt Spurgeon, zo zal het niet blijven. Ze zullen opnieuw over haar juichen. Weet je wanneer hij dit geschreven heeft, gepreekt heeft? In 1861. En toen zaten er in die baptistenkerk, misschien allerlei baptisten, zoals er nu allerlei baptisten voor mijn neus zitten, en zaten een beetje te kijken van ja, Israël. Maar Spurgeon las de profetie ook met een toekomstige bril. Niet alleen in de historie, tijd van Ezra en Nehemia, Handelingen 2, maar het heeft ook iets te zeggen voor de toekomst. Wat staat er dan nog open? Dat is de geestelijke wederopstanding. Vandaag de dag, laat me daarmee afsluiten, is het aantal Joden dat naar God vraagt stijgend. De Messias belijdende gemeenschap is groeiend. En wij kunnen vanmorgen, een week na Pasen, terwijl wij de opstanding van Christus hebben gevierd, terwijl wij gevierd hebben dat wij met Christus zijn opgestaan, met de Joodse Messias, een week later kunnen wij hier niet onverschillig op onze stoel zitten en geen gebed in ons hart hebben voor het volk Israël uit wie de Messias gekomen is. Ik hoop dat als je dit hoort, deze profetie zo volgt en iets van de vervulling in de geschiedenis ziet en een blik hebt op de toekomst en je ziet zeg maar het nationale herstel van Israël, waar Spurgeon over profeteerde en waar Ezechiël over profeteerde. Dat staat er nog één ding open en dat is dat geestelijk herstel dat het hele volk de Messias zal erkennen. En ik hoop dat als je dit zo beluistert, dat je in je hart voelt, o Schepper Geest, waai onder uw volk Israël, breng geestelijk leven. Hoe gaat dat zijn als dat gaat gebeuren? Dat gaat de meest geweldige tijd worden. Dat gaat de grootste opwekking aller tijden worden. Met alle respect voor wat God deed ten tijde van Whitfield en Wesley. Maar de grootste opwekking gaat worden als er door de dood heen, door verdrukking heen, een geestelijk herstel komt en het koninkrijk van God zich fysiek gaat vestigen op deze wereld. Dan zal Jeruzalem de stad van goud zijn, de stad die God herstelt en bouwt. En de Joden zullen gelovig zingen, ik zal jou nooit, nee nooit vergeten. En daar op de troon van David, daar zal de Messias, Jezus, Yeshua met zijn volk zijn. Ik denk dat dat een tijd zal zijn dat God gaat pronken met Israël. De gehate, de verdrevene, de verstotene wordt zijn verzamelde, zijn beminde, zijn verheerlijkte. Al het antisemitisme van vroeger tijden en van huidige tijden zal verdwijnen. Er zal recht en gerechtigheid zijn. En wat zal de wereld op haar neus kijken? Als Jezus zijn broeders in de armen sluit. En hij daar, zoals Jozef ooit zijn broers ontmoette en alle Egyptenaren weg moesten, hij hen om de armen viel en die broers hartstochtelijk begonnen te huilen. Het is Jozef. We hebben hem gehaat, we hebben hem in de put gegooid. We hebben hem verkocht, we hebben hem uitgeleverd. We hebben hem verraden. Maar in de nood moesten we naar die vreemde man. We konden niet anders. De nood dreef ons naar hem. En nu op het dieptepunt van de nood, nu we bijna dood zijn van de honger. Benjamin kwijt, Simeon kwijt, Jozef dood. We kunnen niet meer. Op dat moment gaan de deuren van de eetkamer dicht. En zegt hij, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Die naam is verbonden met Yeshua. Ik ben het. En al zijn broers, plotseling, staande voor de 12 stammen, beseffen het. Ze hebben rouw, berouw, maar er is ook vreugdegejuich en een feestmaal aan tafel. Lieve mensen, dat gaat gebeuren. Niet in een kamertje in Egypte, maar dat gaat gebeuren als God zijn volk gaat bezoeken. God zal Israëls verdrevenen verzamelen. Niet meer 2 volken, niet meer 2 en 10, maar 1 volk. En ze zullen 1 koning hebben. En vooral dit. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met afgoden. Ze zullen niet meer op hun militaire kracht vertrouwen. Maar ze zullen bouwen op de God van Israël en de Messias van Israël. Dan wordt Romeinen 11 helemaal waar. En dan gaat dat laatste stukje van vers 28 ook in vervulling. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. Zie je dat al staan op de koppen van de NOS? Gaat gebeuren. De heidenen gaan erkennen. God heeft naar zijn volk omgezien. En dat koninkrijk zal uiteindelijk overlopen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met een nieuw Jeruzalem. Als je wilt, is dat de laatste en 4e vervulling van Ezechiël 37. Wat betekent dit dan voor mij, zeg je? Ik heb alleen maar beloften voor Israël gehoord. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik vanmorgen een beetje bemoedigd zou worden. Ja, ik herken het wel, zo zitten we soms een beetje in elkaar, hè? Een beetje heils-egoïstisch, hè? We zijn allemaal kinderen van onze tijd. Maar als je vanmorgen beleidt dat je gered bent door de Joodse Messias en dat je zoveel te danken hebt aan de beloften van God die via Israël tot ons gekomen zijn, kan je het dan vanmorgen opbrengen om even naast de Joden te zitten, het volk van God, en hun geschiedenis te volgen? En is er op de bodem van je hart een gebed, o God, maak ook die laatste belofte waar? Wat betekent het voor jou dan? Nou, weet je wat je kan zeggen met Psalm 48? Deze God is onze God. Jij dient de God van Israël. Je kunt met Rut zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Wij dienen niet een andere God. Wij dienen niet een heidense Messias. We dienen dezelfde Messias. Gods handelen met Israël is voor ons een geweldige bemoediging. God kan dus echt leven uit de doden brengen. God werkt door de dood naar het leven toe. En dat kan jou in jouw situaties moed geven. Misschien zit jij in een moeilijke tijd. God, de God van Israël, werkt door het onmogelijke heen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Misschien ben je in een tijd van lijden, van verlies, misschien zelfs van rouw. Houd stand. Houd stand, lieve broeder, lieve zus. Houd stand. Houd vol. God zal doen wat hij beloofd heeft. God komt zijn belofte na. En wat kunnen we met Israël doen, zeg je? We kunnen Israël zegenen. We kunnen voor Israël bidden. We kunnen over Israël profeteren, daarmee bedoel ik hen hun woord teruggeven. Mooie Ezechiël moet bij hen het woord brengen. En Romeinen 11 zegt, God gebruikt de heidenen om Israël tot jaloezie te verwekken. Dat betekent, als wij in de goede tierenheid jegens Israël blijven. Dat betekent dat we niet voortdurend Israël als een jury moeten beoordelen. Dat gebeurt in onze tijd. Hè? We moeten van alles van Israël vinden. Voortdurend worden er, zeg maar, als een loep dingen op het volk gelegd. Wij kunnen Israël in de hand van God laten. En we kunnen hen zegenen, voor hen bidden, in de goede tierenheid blijven. Ze zijn onze oudste broeder, zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen. God heeft ons zoveel gegeven door hen heen. Liefde maakt dat je Israël als het volk van God het beste gunt. En eigenlijk roep je het dan uit, vanuit je hart. O Heere God, als U uw stem doet horen in Israël, dan zien wij al uw luister en macht. En dan roepen wij elkaar toe, kom naar de heilige berg van God. Zing dit feestlied in de nacht. Hij is de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord. Ezechiël 37. In de sterkte van zijn woord. Hij is de machtige van Israël. Amen. Dat lied gaan we samen zingen. Als een antwoord op de preek. En als een gebed voor Israël in ons hart.